Goedendag, u luistert naar het programma Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en het komende uur spreek ik met Joris Molenaar. Joris Molenaar is architect en geeft leiding aan een architectenbureau, Molenaar & Co., gevestigd in Rotterdam, waar zij onder andere een specialisatie hebben opgebouwd, al sinds lang denk ik, met het renoveren van klassiek moderne architectuur. En je hebt een boek geschreven over een onderwerp waar je al sinds lang mee bezig bent, al ruim 30 jaar, en dat is het bureau Brinkman en Van der Vlucht. Die waren ooit eveneens gevestigd in Rotterdam. In de periode 1925-1936 werkten deze twee naamgevers samen. En ze hebben grote architectuur op hun naam staan. Waaronder de Vanellefabriek, de villa's tegenover Boijmans van Beuningen. Maar ook de telefooncel die tot in de jaren 80 in Nederland stond. En nog zo een aantal andere dingen. Welkom, Joris Molenaar.
Dank je.
Ja. Hoe ben je zo in aanraking gekomen met de architectuur van Brinkman en Van der Vlucht?
Nou, eigenlijk het eerst vanuit de trein. Als je Rotterdam als student verlaat naar Delft, dan kom je automatisch langs de Vanellefabriek en dan kijk je automatisch even naar rechts. Want dat is zo'n iconisch beeld wat je gewoon met de paplepel ingegeven krijgt.
Ja.
En ook in die tijd, het was nog was de fabriek in gebruik in de jaren 70 en begin jaren 80. En toen kon je maar heel moeilijk op excursie daar binnenkomen. Je werd eigenlijk niet toegelaten. Dus het was een soort mysterieus gebied.
Als het kasteel van Kafka. Je kon het alleen maar van een afstand zien en het was niet te benaderen.
Ja, heel verlokkelijk en niet te aan.
Maar er waren andere, wist je toen al wie de architecten waren?
Ja, dat wordt je eigenlijk ongeveer in het eerste college wel bijgebracht. Hè. Je krijgt de beurs van Berlage, de Vanellefabriek, misschien de bank aan de Vijzelstraat en het stadion Feyenoord. Maar je krijgt wat dat betreft hele iconische gebouwen direct mee in je colleges. Maar mijn echte fascinatie die ontstond op een excursie toen we er echt binnen mochten. En ook,
wanneer was dit? Wanneer mocht je eindelijk naar binnen?
Dat was 1980, denk ik. Toen rook je ook die gekke melange van tabak en koffie en thee. Dus dat is een hele merkwaardige
mix. Ja, want
het
is een fabriekscomplex en het had verschillende functies die bij elkaar geplaatst waren. Ja. Koffie, thee en tabak. Drie hallen aaneengesloten in een volume.
Nou, eigenlijk geen hallen, maar een soort glazen flatgebouwen zou je kunnen zeggen. Drie achter elkaar inderdaad. En dan aflopend met typische trappenhuizen. Hele transparante trappenhuizen daartussen. En een merkwaardig gebogen kantoorgebouw voor bij het fabrieksterrein. Ik wist toen nog helemaal niks van de achtergronden van die fabriek. En ik wist ook niks wat die fabriek eigenlijk met de stad Rotterdam te maken had. Dat ben ik natuurlijk allemaal veel later pas achtergekomen. Maar op die excursie kwamen wel al een aantal zaken naar boven, zoals de villa's voor de directie van Vanelle. En ook het typische gebouw wat hier in Amsterdam staat, wat bekend is als Cinetol, maar wat eigenlijk dus de tempel van de Theosofen is aan de Tolstraat. En toen ging er toch iets leven van, hier zit veel meer achter. Dit is niet, hier zitten idealen achter, hier zitten ideeën achter. En toen ben ik met een medestudent, Jeroen Keurst, in de gelegenheid gekomen om eens in het archief te duiken van deze architecten. Waarvan eigenlijk altijd gezegd werd dat er niet zoveel meer van bekend was. Bakema, een opvolger eigenlijk van Brinkman van der Vlucht, die heeft een boekje uitgebracht in de jaren 60, eind jaren 60. Over Leen van der Vlucht, het eerste eigenlijk boekje daarover. En daar werd al beweerd, van het archief is niet veel meer over. Maar dat bleek een mystificatie en wij zijn als jonge jongens begonnen met in de kelders bij Van der Broek en Bakema alles uit te gaan zoeken. En dan raak je echt in een soort detective-achtige roes natuurlijk. Ja. Dat was het begin.
Ja. In de inleiding van dit boek schrijf je ook dat je aangemoedigd bent om een groter boek te wijden aan dit bureau. Dat het aanvankelijke idee om dat rond de personen te formeren, de personen van Jan Brinkman en Leen van der Vlucht, dat niet geen kans van slagen had, omdat er toch te weinig informatie over die figuren was overgeleverd?
Ja, ik heb nog wel de weduwe van Leen van der Vlucht gesproken en de dochters van Brinkman en de dochter van der Vlucht. Dus ik heb wel daar ook moeite voor gedaan om natuurlijk dat na te speuren. Maar beide heren zijn al vrij lang dood. En ze hebben eigenlijk die korte tijd dat ze samen dat bureau hebben gehad ontzettend hard gewerkt. Ik denk ook wel dat Van der Vlucht heeft zich wel doodgewerkt. En in die tijd eigenlijk nauwelijks zelf gepubliceerd. Wel deelgenomen aan avant-gardistische architecten en kunstenaarsgroepen. Maar eigenlijk weinig sporen nagelaten. En in de families hebben daar ook eigenlijk destijds het belang niet van ingezien om er veel van te bewaren. Dus heel anders dan een architect als Oud, bijvoorbeeld een bekende modernistische architect, ook uit Rotterdam.
Die in de kringen verkeerde van Mondriaan, van Theo van Doesburg met de Stijl.
Precies, hij was medeoprichter van de Stijl.
En onlangs kwam ik erachter dat hij ook een soort vriendschap had met Elizitsky, de Rus, ja. Russische avant-gardist.
Inderdaad. En dat was overigens ook een groot voorbeeld voor de wat jongere Leen van der Vlucht. En ze woonden ook al bij in Kralingen, vrij dicht bij elkaar. Ze gingen met elkaar om. Dus dat was wel een kringenomgeving. Maar anders dan Oud, die echt veel internationale contacten onderhield, was dat bij Leen van der Vlucht niet het geval. Dus dan verdwijnt zo iemand een beetje als persoon in de mist van de geschiedenis.
Ja, dat verbaast me toch enigszins, want Leen van der Vlucht, hij is al een tijd dood, maar hij is ook niet zo oud geworden. Hij is geboren in, staat hier, 1894 en hij stierf al in 1936. Dat zal later in dit uur ook nog wel ter sprake komen. Dus dan ouder dan 43 kan je dan niet zijn.
Nee, 42 ja. Is hij geworden. Ja.
Dan is het verbijsterend als je bedenkt wat de man gebouwd heeft. Maar hij opereert niet in een soort Rotterdams vacuüm. Want er wordt ook gezegd dat zijn oeuvre en het oeuvre dat hij dan deelt met Jan Brinkman, dat in ieder geval deel uitmaakt van zoiets als de internationale stijl of de international style.
Ja.
Nou zijn dat soort verzamelnamen ook altijd heel gevaarlijk, maar wij noemen dat hier het nieuwe bouwen. Hoe zou je dat definiëren?
Nou, het is de architectuur die eigenlijk De mogelijkheden van de nieuwe technieken en de inzichten van de emancipatie van de mens aan het begin van de 20e eeuw heel sterk tot uitdrukking bracht. Dus de slogan was eigenlijk licht, lucht en ruimte. Dat waren de verworvenheden die de nieuwe architectuur de mens kon bieden. En dat was na de periode van de 19e eeuw en de vooral op woongebied natuurlijk de sloppen en slechte woonomstandigheden die daar met de industrialisatie samenhingen, was dat een enorme vooruitgang die men zag, die mogelijk werd.
En ook een enorm ander perspectief als je het vergelijkt met iemand als Berlage. Want als je je in zijn gebouwen begeeft, in de monumentale gebouwen, daar past het allemaal nog wel prima. Een soort middeleeuwse monumentaliteit en gewicht. Maar als je in een woonhuis van hem komt of in zoiets als het Sint-Hubertus jachtslot dat hij bouwde voor Helene Kruller-Müller, dan word ik toch altijd heel erg benauwd. En helemaal als je die hele strenge meubeltjes van hem ziet die eerder doen denken aan hele strenge katholieke centraal-Spaanse elementen.
Ja, maar dat is hoe wij terugkijken in de tijd. Voor een jonge studerende architect als Leen van der Vlucht waren mensen als Berlage en de Basel en zo waren nog wel degelijk voorbeelden. En Kromhout, hij was leerling van Kromhout. Kromhout, de man van Américain. En in Rotterdam dan een van de deelnemers aan de prijsvraag voor het nieuwe stadhuis van Rotterdam. En dat was toen de moderne architectuur. En ook Michiel Brinkman, die eigenlijk het bureau gestart heeft.
De, van Brinkman, van Jan
de vader van Jan Brinkman. Die past helemaal in die generatie. Wij kijken dan terug en zien daar inderdaad wat je zegt, een soort bijna middeleeuwse architectuur in. Toch klopt dat niet. Dat was in de tijd na de Art Nouveau, kun je zeggen, was dat een tijd van zakelijkheid, van opnieuw ontdekken van de uitdrukkingsmogelijkheden van pure constructie, van het pure metselwerk, zoals in de beurs. Heel terughoudend gebruik maken van ornament.
En toch ook wel het tonen van metalen constructie.
Precies, ja. Precies. En het tonen van metalen constructie, het gebruiken, het benutten van de constructies in de pure vorm zoals ze zijn. De spanten in de beurs van Berlage, in die grote glaskap, gewoon laten zien. Terwijl daar in de Art Nouveau allemaal glas ondergehangen werd om toch maar niet de constructie zelf, of de constructie helemaal te vervormen tot sierlijke lijnen. Nee, dat was een opleven van een hele tektonische bouwkunst. Dat was een voorbeeld voor de jonge architecten van die later de architecten van de nieuwe bouwen zijn geworden. Maar wat hen nou vooral nieuwe mogelijkheden bood, dat was eigenlijk het gewapend beton. Het gewapend beton en ook het glas in zijn meest pure vorm. Architect Oud die houdt ook begin jaren 20 een lezing in Rotterdam voor de kunstenaars en architectengroep Opbouw. En daarin houdt hij echt een heel lyrisch betoog over de uitdrukkingsmogelijkheden en de vrijheid die het gewapend beton de architecten bood. Dat dus niet meer, zoals met gestapelde baksteen, alles naar boven toe een beetje terugging om toch maar niet om te vallen. Nee, met gewapend beton kon je juist naar buiten uitbouwen en alles over laten kragen en eigenlijk gewichtloosheid uitdrukken. En dat bood een hele nieuwe richting in de architectuur.
Terug naar gotische ideeën.
Ja, maar het is dus een nieuwe gotiek, hè? Want ook de gotiek toont het krachtenspel buiten en aan de binnenkant de verwondering van hoe blijft het staan. Maar dit toont eigenlijk aan de buitenkant de verwondering van hoe blijft het staan. Hè? Zoals Elisitsky ook die wolkenbugel had ontworpen, een soort gebouw wat als een soort heel merkwaardig. Nu vinden we het vrij normaal, maar toen was het natuurlijk heel merkwaardig.
Ja, ik moest toen ik de wolkenbugel zag op de tentoonstelling in het Van Abbe die nu te zien is, van Elisitsky. De wolkenstrijker. Dat zijn twee grote torens en die zijn met elkaar verbonden in de lucht door nog een hoek die erop gebouwd is, een heel gebouw dat er overheen ligt. Ik moest ook denken aan de televisietoren van Rem Koolhaas in China.
Ja, maar we hoeven niet eens zo ver weg. Want als je het Unilever-kantoor in Rotterdam boven de Bluebird-fabriek ziet, dan is dat ook een soort wolkenbugel. En die is heel leuk. Die is natuurlijk gebouwd daarnaast en er zo overheen geschoven. Dus eigenlijk maken wij nu heel ruimhartig gebruik van de fascinaties die in het begin van de 20e eeuw opkwamen.
Ja. Ik moet eerlijk denken dat als ik heel veel van die villa's zie, nu in gerenoveerde staat, dat gaf ook een heel erg jaren 80 beeld. Maar voor mij dan in esthetiek, maar dat eventjes terzijde. Leen van de Vlucht en Jan Brinkman zijn bij elkaar geworpen, min of meer. Michiel Brinkman sterft. Hij heeft een belangrijke opdrachtgever in de persoon van Kees van der Leeuw. Kees van der Leeuw is een industrieel, komt uit een familie van industriëlen. Hij is een van de medefirmanten van de Van Nellefabrieken. En heeft grote plannen. En hij is een van de mensen die vindt dat Leen van de Vlucht en Jan Brinkman moeten gaan samenwerken. Dat doet hij ook voor een deel uit eigen belang, denk ik.
Ja, het was een man die zichzelf een visie had gesteld. Hij was natuurlijk eigenlijk een rijke luiszoon, zou je kunnen zeggen. Zijn ouders, zijn vader en zijn ooms waren de generatie die de voorspoed van Rotterdam had meegekregen nadat Rotterdam geopend was naar de Noordzee met de nieuwe waterweg. Dat is dan is Rotterdam booming. En als die haven in begin 20e eeuw het heel sterk gaat opnemen tegen Antwerpen en tegen Hamburg, dan is de stad blijft eigenlijk achter. Er ligt ook nog maar een slapende 18e eeuwse handelsstad, zou je kunnen zeggen. En veel minder groot en veel minder trots dan Amsterdam. Maar de haven heeft zo'n vlucht genomen dat de generaties daarna die denken van wij willen eigenlijk als stad ook naar voren komen en ons veel meer manifesteren. Dus die generatie waar Kees van der Leeuw bij hoort, die eigenlijk de rijkdom hadden van de generaties daarvoor, die... Dat zie je bij een aantal van die mensen, die stellen zich het doel om Rotterdam een nieuw aanzien te gaan geven. En daar moest onder andere ook de stad bevrijd worden van een paar hele lastige zaken. Zoals de vanillefabriek zelf. Die zat midden in de oude stad aan de Leuvenhaven. Maar groeide enorm en werd maar verbouwd en verbouwd. Ook door Michiel Brinkman, die gewoon huisarchitect daar was. En die industrie die hoorde daar helemaal niet meer thuis. Je ziet dat veel. Had je ook, ik geloof, Bloker cacao ergens in Amsterdam. En in Den Bosch, weet ik het. Ik kom uit Brabant, daar had je de Gruiterfabriek midden in de stad.
Ja, het gebeurde eigenlijk ook waar we ons hier bevinden natuurlijk. Want ik kijk nu naar Noord met de stad in mijn rug vanaf de vierde verdieping van de OBA. En dan kijk ik eigenlijk uit op wat vroeger het industriegebied in Noord was. En dat is voor een belangrijk deel al verdwenen sinds de jaren 80 al.
Dat klopt.
Maar de laatste 10 jaar in versnelde mate.
Maar dat was in Rotterdams perspectief eigenlijk juist het nieuwe gebied, hè? De nieuwe havens. Ja. Waar men de fabrieken vanuit de stad naartoe bracht. Want men had rond 1900 begon men aan de overzijde van de Maas nieuwe havens te graven. En Michiel Brinkman... Die heeft daar zijn voorspoed eigenlijk aan te danken. Want die kreeg opdrachten om aan die nieuwe havens de stoommeelfabriek de Maas te bouwen. De rijspellerij van Silvold te bouwen. Eigenlijk de hele Brielse Laan. Dat
is, industriële architectuur.
Industriële architectuur.
Ook een belangrijk element daarin, denk ik.
Precies. En waarin hij eigenlijk al de moderne bouwtechnieken van het gewapend beton al toepast. En daarmee experimenteert. En ook... heel goed leert hoe je functioneel ontwerpt volgens een productiegang. Dus helemaal de logistiek van een productieproces omzet in een gebouw. En dat is iets wat hij... dat is dus niet iets wat pas is ontdekt in Van Nelle, wat wel eens... Van Nelle wordt daar als een heel duidelijk voorbeeld van... genoemd, wat ook waar is. Maar die generatie daarvoor was eigenlijk al op die lijn bezig.
Maar kun je daar toch, sorry dat ik je onderbreek, maar kun je daarin toch niet een onderscheid maken? Dat het bij Jan Brinkman, zou je kunnen zeggen, een consequentie is van de opdrachten die hij krijgt. Hij maakt weliswaar gebruik van de nieuwste technieken. De ingenieurskwaliteiten, die heeft hij ook overgedragen op zijn zoon. Hij heeft zijn zoon opgedragen om een andere studiepad te volgen, zodat hij inderdaad op de hoogte zou zijn ook van alle nieuwste materiaalontwikkelingen.
Precies, ja.
Wat later heel belangrijk werd voor het bureau ook. Maar bij hem is het een consequentie van de opdrachten. En zou je niet kunnen zeggen dat het bij Leen van der Vlucht en de zoon Jan Brinkman ook ergens niet de consequentie is van een ideaal, ofwel van hunzelf, een generatie, en anders wel van hun opdrachtgever Kees van der Leeuw?
Nou, dat ideaal, er zijn meerdere idealen eigenlijk waar ze die in hun architectuur tot uitdrukking komt. Die had het de missie van Kees van der Leeuw. Die was eigenlijk in oorsprong theosofisch van aard.
Hij sluit zich bij de theosofische beweging aan ergens in de jaren 10, in 1913 geloof ik.
Ja, al heel vroeg, net als de Basel en Lauwerikx, de kunstenaars en architecten die ook bij die beweging zitten. En rond de, of eigenlijk voor de Eerste Wereldoorlog daar nog een heel symbolistisch, idealistisch wereldbeeld bij hebben.
Piet Mondriaan
inderdaad, past daar in zijn vroege jaren ook helemaal naadloos in. En je ziet ook dat Kees van der Leeuw in die jaren ook met de Basel als architect werkt. Hij heeft dan al het doel om zijn positie die hij heeft in de wereld te gebruiken om omstandigheden voor anderen beter te maken. Dat is ook echt een theosofisch standpunt. Zo zag men zichzelf. De uitverkorenen die rol hadden in de samenleving om het voor anderen de leefomstandigheden te verbeteren. Een soort tegenhanger van het socialisme in dezelfde tijd, zou je kunnen zeggen. Maar hij, rond de Eerste Wereldoorlog wordt dat nog heel sterk in de lijn van de Basel en de symbolistische architectuur gezocht. Dan is er eigenlijk de dood van Michiel Brinkman is een kans tot een heroriëntatie, zou je kunnen zeggen.
Ja. We schrijven 1925.
Ja, en dat is ook belangrijk. Na de Eerste Wereldoorlog krijg je een soort opening in de cultuur. Ook een opening na 4 jaar isolement van Nederland natuurlijk. Dat kun je ook merken in die theosofische geschriften. In de tijd van de Wereldoorlog bleef het eigenlijk een beetje hangen. En vanaf 1920 krijg je dat men een veel nuchterder, zakelijker, opener, moderner instelling krijgt. En dat zie je ook bij Kees van der Leeuw, dat hij dan in die lijn mee gaat denken. En in zekere zin kun je zeggen, is het voor hem een uitkomst dat Michiel Brinkman overlijdt. Want hij kan dan aanhaken op nieuwe stromingen in de kunst en de architectuur, waar bijvoorbeeld architect Oud een hele duidelijke representant van was. Hij vraagt dan ook Oud om architect te willen worden voor de Van Nellefabriek. Maar die had een hele goede positie in Rotterdam. Die was architect van de net opgerichte gemeentelijke woningdienst. En die wilde die onzekerheid van Kees van der Leeuw niet aannemen. En dan is er eigenlijk in de kring van jonge Rotterdamse architecten het nieuwe talent van Leen van der Vlucht, wat hem opvalt en wordt aanbevolen ook.
Die is 31 dan, dat is heel jong voor een architect. Hij werkt dan al een jaar of 5, 6 zelfstandig.
Ja, hij heeft de kans gehad om ook hij komt eigenlijk uit een aannemersmilieu. Die aannemers die bouwden voor zichzelf en die tekenden zelf ook nog wel straatwanden. Zo ging dat. Maar hij wilde niet in die lijn van zijn vader werken. Was ambitieus. Gaat bij verschillende architecten werken, maar toch op een zeker moment al de kans grijpen om voor zichzelf te beginnen. En krijgt dan samen met een generatiegenoot, de ingenieur Wiebega, de kans om een school in Groningen te bouwen. Die dan wordt herkend als eigenlijk het eerste voorbeeld van een nieuwe architectuur, echt in zijn meest zuivere vorm. En dat was een gebouw helemaal in gewapend beton met uitkragende verdiepingen en volledige glasgevels. Dat was een manifest eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En daar valt hij mee op. Je kunt ook zien in de organisatie van de fabriek van Nelle en de opzet van die school, dat wel zo verwant is aan elkaar, dat het wel logisch was dat die Van der Leeuw daar wel iets in zag.
Ja, Van der Leeuw scout het jonge talent Leen van der Vlucht. En weet ook dat dat een architect alleen niet zoveel kan uitrichten. Er is een organisatie omheen nodig. Jan Brinkman is daar nog heel jong, die is uit 1902, meen ik.
Ja.
Is nog in opleiding.
Ja, hij studeerde in Delft en hij was inderdaad door zijn vader juist in de ingenieursopleiding gestuurd. En het is eigenlijk voor hem tragisch dat hij in de ingenieursrichting was gestuurd, maar nog te jong was om zich ontwerpend bewezen te hebben. Dat hij eigenlijk steeds achter de feiten aanloopt. Dat die grote opdracht die zijn familiebedrijf heeft op het moment dat zijn vader overlijdt, die wordt hem niet alleen toevertrouwd. Daar moet dus een talentvolle architect bij.
Dat vindt niet alleen Kees van der Leeuw, maar dat vindt ook de moeder van Jan Brinkman.
Zeker, maar zij had ook daarin eigenlijk geen keuze. Zij wilde dat behouden ook wel mee met die belangrijke opdrachtgever. Zij waren overigens allen theosofen. over. Dus dat was een heel nauw kringetje. En die respecteerden elkaar in hun doelstellingen. Volgden elkaar daarin.
Ja. Voordat we hierop verder gaan, we hadden het net over idealen. Ik noemde een ideaal. Hij zegt van ja, er zijn verschillende idealen te onderscheiden. Daarbij is die theosofische achtergrond natuurlijk niet, die moeten we daarbij onderkennen. Wat betekent dat voor die mensen? Wat is dat, theosofie? Oké, dat ik wil zonder dan je hele leer dan hier uiteen te gaan doen, dat vraag ik je natuurlijk niet. Maar wat betekent dat in praktische zin ook, maar ook in ideale zin voor de levens van die mensen?
Nou, het betekent in ieder geval voor Kees van der Leeuw dat hij zichzelf een doel stelt, dat hij zijn vermogens en zijn positie benut om werken te realiseren, projecten te realiseren, die de leefomstandigheden van anderen kunnen verbeteren en daar ook een voorbeeld in te stellen. Dus wat de mogelijkheden zijn van, en dit alles in een evolutionair beeld, hè, dat de mens zich ontwikkelt en evolueert naar een hoger niveau. En deze elite mensen hadden daarin echt een soort kastenidee, zou je kunnen zeggen. Zij hadden al een zekere ontwikkeling, een zeker niveau bereikt, het zesde niveau, waarin anderen nog niet achter. Dus het zit een heel elitaire houding in.
Ja, in de trits licht, lucht en ruimte, die je net al verkondigde.
Is
de eerste factor inderdaad, heeft ook een hele bijzondere esoterische weerklank.
Ja, zeker. Maar ook lucht en ruimte, dat hygiënische, dat er ook bij komt kijken, dat merk je ook terug in de denkbeelden die je bijvoorbeeld in de publicaties rondom de sterkampen terug kunt vinden. En de sterkampen, dat waren bijeenkomsten hier in Nederland op de heide in Ommen, waar Baron van Palland een heel landgoed ter beschikking had gesteld aan een beweging van de theosofie rondom de figuur van Krishnamurti. Je ziet dat beweging, dat die ook echt zoekt naar nieuwe uitingen van levensmogelijkheden, levensvormen. Daarom wilden ze ook juist op de heide gaan zitten, om los van alle traditionele en belemmerende
industriële misschien ook.
Ja, vrij te kunnen denken. En het bureau Brinkman en Van der Vlucht krijgt dan de opdracht om dat leven op de heide te organiseren. Dus er wordt een hele infrastructuur aangelegd. Er worden rails gelegd voor karretjes die het eten distribueren.
Het wordt eigenlijk ook weer industrieel vormgegeven.
Volkomen industrieel vormgegeven.
Dat is een prachtige paradox natuurlijk.
Ja, ja. En daar wordt ook inderdaad een ketelhuis op de hei gebouwd om de energievoorziening te regelen. Er is een American Express, een telegraafkantoor, alles. Het is een stad, een contrastad zou je kunnen zeggen, ten opzichte van het Rotterdam van die jaren. Dus, en in zekere zin hoort het ook bij hoe dus de nieuwe planologie de mens zou bevrijden van alle last van het bedompte leven.
Ja. Je hebt dan zo'n figuur als Krishnamurti, een Indiër, die eigenlijk door een aantal theosofen is aangewezen als mogelijke nieuwe wereldleraar.
Precies,
en om het dan heel precies te zeggen, als derde reïncarnatie van Boeddha.
Ja, inderdaad.
En daar geloven dan die hele rationele industriëlen als Kees van der Leeuw in.
Ja, maar het zijn natuurlijk rationele industriëlen met een visie. Het loopt bij elkaar. Dat hele idealistische, maar ook het hele rationele, dat ontmoet elkaar. Daarom was zo'n Kees van der Leeuw ook heel geïnteresseerd in wat er in Amerika gebeurde in dezelfde tijd. Wat Ford realiseerde, wat het Taylorisme met zich meebracht. Ook die inzichten zag men wel degelijk als middelen ook om voor een grote bevolking een emancipatie teweeg te brengen.
Ja, de idealist bleef ook pragmatisch.
Ja, Nou, maar die ziet de combinatie. Het is geen tegenstelling. Het is het meedenken met de mogelijkheden. Die geboden worden met een moderne tijd. En het daarvoor openstaan. En dat verder ontwikkelen. Ja. En zo is die fabriek dus ook aan de ene kant heel rationeel productiesysteem. En tegelijkertijd een bevrijdende omgeving. Bedoeld in ieder geval. Of dat die het was, mogen we natuurlijk de arbeiders vragen. Maar bedoeld als een bevrijdende omgeving voor mensen die daar het grootste deel van hun leven in moesten doorbrengen.
Ja, nou, deze Krishnamurti die trekt de stekker eruit in 1929. Hij besluit dat zoiets als een orde eigenlijk helemaal geen pas heeft voor een werkelijk wijs mens die zijn leven aan het goede voor de mensheid wil wijden. Dus die gaat zijn eigen weg en hij schrijft boeken de rest van zijn leven. En hij leeft nog een tijdje voort. Er blijven wat ontgoochelde mensen achter die deze orde van de ster vormden. Een van die mensen is Kees van de Vlucht. En die moet
Kees van de Leeuw.
En die moet zijn leven weer opnieuw op orde brengen en zijn idealen op een andere manier gaan geleiden. Ondertussen is die vanellenfabriek al voor een deel gebouwd. In 1925-26 wordt dat gepland. Vanaf 26-27 wordt er, meen ik, gebouwd.
Ja.
En dat zal toch wel aardig ingeslagen hebben.
Ja, en dat was niet het enige wat insloeg. Want het viel parallel ook nog eens een keer met de economische crisis. Met de kracht van 1929. Hoewel die, en dat merken we ook met de crisis waar we nu in zijn, die werken natuurlijk pas echt door een paar jaar later. En dat merk je ook bij de fabriek. Maar inderdaad, Kees van der Leeuw, die is persoonlijk behoorlijk aangeslagen door de nieuwe weg die Krishnamurti inslaat. En de rol die hij van zich afwerpt. Hij wilde niet de wereldleraar zijn en hij wierp iedereen eigenlijk terug op zichzelf. Dus wilde geen guru zijn, wilde geen volgelingen hebben.
Ja, hij zei geloof ik ook, je kunt de waarheid niet ontdekken als je achter iemand anders aanloopt.
Ja, waarheid zonder weg is zijn nieuwe slogan eigenlijk, die hij ook tot in de jaren 80 nog heeft uitgedragen.
Ja, en je komt het eigenlijk overal tegen, denk ik, in heel veel Oosterse filosofieën.
Ja, ja. Maar ik denk dat Van der Leeuw er misschien ook wel aan toe was. Dat hij dat daar... kijk, je ziet dat hij zijn idealen en zijn werken niet stopt. Hij gaat vervolgens in Rotterdam bijvoorbeeld voort met een project voor de Volksuniversiteit waar hij al mee bezig was. En tegenover Boijmans projecteren ze dan een lezingengebouw en een lezingenzaalcomplex ontworpen door Brinkman en Van der Vlucht. Wat een modern zakelijke variant weer is van de Theosofische Tempel hier uit Amsterdam. Die wordt weliswaar niet gebouwd. Maar is zelfs in 30 een tweede project voor een nog groter zalencomplex. Een concertgebouw met ook de Volksuniversiteit erin aan de Roggussestraat. En dat past in het eigenlijk grotere en algemenere project waar een aantal Rotterdamse representanten van de elite van Rotterdam mee bezig zijn in die jaren. En je ziet dus dat Kees van der Leeuw zich vanuit dat esoterische op het algemeen maatschappelijke oriënteert en daarin doorgaat eigenlijk. En daarin schaart hij zich naast Karel van der Mandelen, de bankier van de Rotterdamse Bankvereniging, en August Platen, de eerste directeur van de gemeentelijke woningdienst. En dat waren ook van die vrije liberalen die kenmerkend zijn voor het Rotterdam van na de Eerste Wereldoorlog. Die stad vooruit wilden stoten tot een moderne city die de waardige stad was bij de moderne haven die er al was. En dat is heel fascinerend hoe ver of dat ze daarin gaan vanuit daarom vind ik ook Kees van der Leeuw geen mecenas. Het is niet iemand die bijvoorbeeld het doel heeft om een nieuwe architectuurstroming te sponsoren met vrije werken. Maar het is een man die, architecten bijna als instrumenten gebruikt voor zijn idealen. En dat deed overigens Van der Mandelen ook. Die was de initiatiefnemer van het eerste Rotterdamse tuindorp, Vreewijk. En daar heeft hij een andere jonge architect uit die jaren, Grand Prémolière, ook een zakelijke architect, die laat hij voor hem als opvolger van B.A. Lage dat eerste tuindorp maken. Dat is eigenlijk een start van idealen waar je dus zowel het nieuwe bouwen als wat wij later het traditionele architectuur zijn gaan noemen, nog bij elkaar aantreft. En Rotterdam is daar heel fascinerend in, moet ik zeggen.
Van de twee architecten die het bureau vormen, Jan Brinkman en Leen van der Vlucht, wordt Leen van der Vlucht over het algemeen in de overlevering, zoals je hier in het boek zegt, de architect van de twee genoemd, de ontwerper. Hij is ook lid van SIAM, dat in 1928 wordt opgericht, het internationale congres voor moderne architectuur, waar een figuur als Le Corbusier ook een van de oprichters is. Dus hij beweegt zich uiteindelijk wel in internationale kring, wellicht niet zozeer als oud. En hij doet daar ook presentaties aan zijn rechterhand Mart Stam, ontwerper en architect. Maar je vraagt je toch af in dit verhaal, hoe groot de invloed is geweest van Kees van der Leeuw? Bemoeide hij zich ook daadwerkelijk met het ontwerpen? Of was hij meer de man die de gelegenheid creëerde?
Hij bemoeide zich zeker met de opzet van gebouwen. Hij creëerde zonder meer de gelegenheid, maar hij oriënteerde zichzelf heel erg op heel duidelijk op de nieuwste stromingen in kunst en architectuur. En zal daar ook zijn architecten mee voorbeelden mee hebben aangereikt. Er zijn ook fragmenten van overgeleverd, dan meer op het vlak van de nieuwste meubels die werden ontwikkeld. De broer van Kees van der Leeuw, Dick, die ook een van de directeuren van Van Elle was. Leen van der Vlucht zegt van, je moet vooral in Parijs naar die en die zaak gaan, want daar heb ik goede buismeubelen gezien die nou eindelijk wel comfortabel zitten. En als je terug bent, dan kun je dit met mijn broer Kees bespreken wat je allemaal hebt gezien, want dan kan ik mijn keuze maken voor mijn woonhuis, hoe ik het kan inrichten. En die Dick liet ook Kees zijn architectonische belangen behartigen, als het ware. Ook bij de woonhuizen waar ze voor zichzelf mee bezig waren. Die Dick wilde een majestueuze moderne villa bouwen in de duinen te Rocagne. En laat dan zijn broer Kees daar eigenlijk de belangrijke adviezen richting de architect doen. Dus daarin zie je al hoe belangrijk Kees van der Leeuw in samenspraak met Leen van der Vlucht eigenlijk achter deze werken staat. Tot ongeveer 1931.
Okay. Want je vraagt je toch af wat er van Leen van der Vlucht was geworden als deze Kees van der Leeuw er niet was.
Oh, dan zouden we er nu niet over hebben gesproken. Want, dat is duidelijk.
Want hij heeft, Kees van der Leeuw die zorgt ervoor dat hij andere mensen ook enthousiast maakt voor deze nieuwe architectuur. Weliswaar niet de meest radicale variant van deze internationale stijl, maar hij doet zo min mogelijk concessies, denk ik. Ja. En hij is dan Leen van der Vlucht. Hij bouwt voor andere directieleden uiteindelijk van de Van Elle fabriek. Hij bouwt voor deze Kees van der Leeuw zelf een stadsvilla.
Ja, en dat is eigenlijk het sleutelmoment. Zeg maar, ze waren met dat grote project van die fabriek bezig. Nou, dat neemt zo 5-6 jaar voordat je daar echt het
resultaat. Er komt nog een crisis bij, waardoor de bouw wat vertraagt.
Maar gaandeweg doet er zich in avant-gardistische architectenkringen de kans voor van een tentoonstelling in Duitsland om de nieuwe vorm van wonen te laten zien. Dat is de Weisenhofsiedlung in Stuttgart. Maar daar wordt architect Oud voor gevraagd vanuit Nederland. En daar wordt ook een medewerker van Brinkman van der Vlucht, Mart Stam, die je al noemde, gevraagd. Die in avant-garde kringen met Lisitsky en zo heel bekend is. En dus ook daar wordt voorgedragen.
En die zich ook heel naastig manifesteert in deze avant-gardistische kringen.
Zeker, en daar had hij ook echt zijn sporen al redelijk verdiend. Hij is ook een man met bijzondere ideeën. Een heel gedreven socialist ook. En dat moet in dat bureau hele gekke spanningen hebben gegeven. Want Leen van der Vlucht was ook een ambitieus man. Je ziet dat dan Kees van der Leeuw aan zijn architect een paar kansen biedt om ook zich te manifesteren. Want hij mag dan op de hei van Omme een voorbeeldhuis maken voor het wonen in de vrije lucht. Opgedragen aan Krishnamurti, die overigens dat huis, die ervoor bedankt om dat huis in ontvangst te nemen. Het was een zomerhuisje. Maar hij draagt dan ook voor zichzelf op een woonhuis te bouwen in Rotterdam. Een stadsvilla, eind 27 begin is eraan, vlak na die Weisenhofsiedlung. Nou, dat kan geen toeval zijn. En dan wordt daar een voorbeeldvilla gebouwd, hoe de modernste vindingen en technieken de woonomstandigheden van de mens zou veranderen en verruimen. En dat is het woonhuis van Kees van der Leeuw. Nou, dat slaat in als een bom in Rotterdam.
Ik denk nog altijd, want de glazen gevel die volledig in de borstwering kan verdwijnen. Een wintertuin met een reusachtige glazen wand die omhoog geschoven kan worden.
Ja. Er worden eigenlijk al
radiocommunicatiemiddelen.
Ja, in dat huis worden een aantal dingen gecombineerd. Zeg maar de esthetische principes van Le Corbusier. De vijf punten van Le Corbusier. Maar je ziet er ook de...
Wat zijn die vijf punten?
Dat is de pilotis, dus de kolommen. Fenêtre en longueur, het bandvenster. Het is een horizontaal vrij venster. Dat is de plan libre, de vrije plattegrond. Vrij indeelbare plattegrond. Dat is de daktuin, waar ik even het Franse woord van kwijt ben. Het vijfde punt ben ik ook kwijt. Maar in ieder geval, die punten die realiseert hij in die villa. Plus, eigenlijk is de villa ook qua compositie heel verwant weer aan het Bauhaus van Walter Gropius. En een derde verwantschap moet je eigenlijk over de oceaan zoeken bij Europeanen die naar Amerika waren gegaan, zoals Richard Neutra en Schindler. Vooral Neutra, die ook in 1928, 1929 ook in de kringen van Siam naar Europa komt, die zoekt Van der Leeuw op om hem uit te nodigen naar zijn huis te komen, want hij is daar heel trots op en die laat dat dan zien. En Neutra die schrijft nog in zijn biografie hoe flabbergasted dat hij was van dat huis. Hij had nog nooit zo'n waanzinnig technisch modern huis gezien als van dat huis van der Leeuw, waar hij een half uur uitleg kreeg over alle technieken die in de logeerkamer voorhanden waren om vanuit het bed automatisch de gordijnen dicht te doen of het warm water al in het bad te laten lopen met een heel schakeltableau naast je bed.
Dus het werd dan ook met een term van Le Corbusier een woonmachine genoemd.
Absoluut, ja. Het werd en ook als zodanig al in publicaties aangeprezen. Ja. Nou, dat huis is wel de inspiratie voor een aantal ondergeschikten eigenlijk van der Leeuw. Dus de toen nog procuratiehouders van Vanelle, Sonneveld en De Bruin, die bouwen ook, laten ook een villa bouwen door Brinkman van der Vlucht. En de jongere broer, Dick van der Leeuw, die wil eigenlijk nog iets geweldigers dan zijn broer realiseren. En dat is die villa die nooit gebouwd is op de duinen van Rocagne.
Ja.
En deze Dick was echt een dandy in de jaren 20 en 30, die met zijn eigen vliegtuig al door Europa heen vloog. Dat was eigenlijk dus de mondaine kant van de moderniteit, terwijl Kees van der Leeuw was de orthodoxe modernist, zou je kunnen zeggen.
De gedisciplineerde industrieel met maatschappelijke idealen.
Ja, ja, zeker.
Ja. Dick, die vliegt zichzelf te pletter.
Ja, dat is weliswaar pas in 1936.
Ja.
Iets na de dood al van Leen van der Vlucht. Dus 1936 is echt een rampjaar. Sowieso in de Nederlandse architectuur. Ook Duiker komt dan te overlijden. De man van Zonnestraal in Hilversum.
Ja.
En
ook prachtig gerenoveerd.
Ja, zeker. Dus 36 is een zwaar...
Want wat gebeurt er? Brinkman van der Vlucht krijgt een hele mooie opdracht van de Holland-Amerika-lijn om de twee ocean liners volledig van binnen te decoreren en te ontwerpen.
Ja, het is eigenlijk heel bijzonder als je kijkt wat voor een opdracht dat het bureau Brinkman van der Vlucht heeft gekregen.
In een hele moeilijke tijd.
En wat voor idealen bijvoorbeeld mensen als Le Corbusier had en die opdrachten niet kreeg. Dus hij was ook echt gewoon jaloers toen hij in Nederland kwam dat Brinkman van der Vlucht de fabriek van de toekomst hadden kunnen bouwen, terwijl Le Corbusier zich inspireerde op de fabrieken die je in Amerika of in Duitsland had. Ook de lijnboten waren voor Le Corbusier echt een inspiratiebron. Vliegtuigen waren voor Le Corbusier een inspiratiebron. En het zijn precies die opdrachten die Brinkman en van der Vlucht mogen doen. De fabriek, de Nieuw Amsterdam en het vliegveld Ypenburg.
Ja.
Maar de Nieuw Amsterdam, dat wordt eigenlijk de zwanenzang. Want zij worden inderdaad uitgenodigd om de hoofdarchitect te zijn voor de inrichting van de Nieuw Amsterdam. Kijk, hij heette toen nog RDM 200, hè, werd gebouwd bij de Rotterdamse droogdokmaatschappij.
Er volgt een oriënterende werkreis.
Precies, want dat was eigenlijk wat men gewend was te doen. Je gaat met je opdrachtgever eerst door Europa of door de wereld een aantal voorbeelden bekijken. Nou, en in die jaren waren er eigenlijk op het gebied van het transatlantische comfort waren er twee elkaar beconcurrerende liners, de Normandie en de Bremen. En daar boekt de Holland-Amerika-lijn dus overtochten op, waarbij de ene groep eerst op de Normandie en op de Bremen teruggaat en vice versa. Dus Van der Vlucht gaat met zijn vrouw en directeur van de Holland-Amerika-lijn op de Normandie heen en op de Bremen terug. En Brinkman gaat net andersom.
Ja. Brinkman die valt. Terwijl hij in New York, in New York maak ik er van de hele tijd. Maar hij valt op straat ergens in Amerika.
Maar het was in New York inderdaad.
Ja, en hij kan niet meer lopen. Dan blijkt uiteindelijk dat de man multiple sclerose heeft. Dat maakt hem het werk in de jaren daarna, in de jaren na 36, vrijwel onmogelijk. En moet het werk, zelfs als uiteindelijk Leen van der Vlucht uit de weg is geruimd, als het ware, waardoor hij eerst architect zou kunnen zijn, maakt het hem toch onmogelijk om zich te ontwikkelen. En in 1949 sterft hij dan. Is de man ook weer niet zo oud geworden, 47 jaar oud. Leen van der Vlucht, die komt terug. En twee dagen na thuiskomst is er een enorme bloedspuwing. Het was al bekend dat de man ziek was.
Ja, maar nog niet. Zelfs zijn vrouw wist niet hoe erg dat het was. En ik denk dat dat ook om zakelijke redenen behoorlijk stil is gehouden. Omdat natuurlijk de man het boegbeeld was van het bureau. En in Rotterdam heel belangrijk was voor alle opdrachten. Dus ik denk dat men heel bewust dat heeft verzwegen. Maar blijkbaar heeft zijn ziekte hem sneller ingehaald dan hij zelf dacht. En bij een crisis vlak na die overtocht, die hem toch te zwaar is geweest, overlijdt hij acuut.
Je hebt daardoor het beeld van een architectenduo dat in 11 jaar tijd een geweldig oeuvre neerzet. Ook een heel stijlvast oeuvre, want ze krijgen niet echt de tijd om zich door te ontwikkelen. Dat is misschien, draagt bij ook wel aan de iconische waarde van het bureau, zou je kunnen zeggen.
Ja, en dat stijlvaste, dat nuanceer ik wel in het boek. Vooral ook omdat je echt duidelijk periodes ziet. Laat ik zeggen, de werken met Kees van der Leeuw zijn de meest orthodoxe modernistische werken. Leen van der Vlucht is in zijn eigen werk, in zijn eigen esthetiek, denk ik, vrijer dan wat zijn opdrachtgever Kees van der Leeuw voorstaat. Het is ook opmerkelijk dat bijvoorbeeld bij de opdrachten voor de andere villa's liepen ze tegen onwillige welstandscommissies aan. Dan heeft Van der Vlucht er geen moeite mee om niet een witte villa te gaan bouwen, maar een villa met gele, lichtgele baksteen. Dat was voor hem eigenlijk geen compromis. Ook zijn eigen huis wat hij in Noordwijk op de duinen bouwt, is ook een gele baksteen.
Nou heb je zelf 30 jaar studie verricht, niet aaneenlopend, naar Brinkman en Van der Vlucht en hun werken. Maar je hebt er ook met je eigen handen aan mogen zitten als architect. Want die gebouwen moesten gerestaureerd. En jij bent in de jaren 80 al gevraagd om de eerste villa te doen. Ja. En vervolgens mocht je ook nog de grote vanillefabriek onder handen nemen. Wat betekende dat?
Ja, dat echt iedere keer weer als er zo'n kans kwam, is het een once in a lifetime gevoel. Maar dat herhaalt zich wel een aantal keer, dus dat is wel bijzonder. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is geweest dat ik in de jaren 80 van particulieren die bewust een van die directievilla's in Schiedam hadden gekocht om de architectuur, dat ik van die mensen de gelegenheid heb gekregen om hun huis te restaureren. En dat was voor mij de opstap voor een specialisme wat ik zelf tot nu toe kan doen. Ik ben ook recent nog met een van de villa's tegenover Boijmans bezig geweest om daar het gevelherstel voor te doen. En die is ook weer als het ware in zijn grandeur.
En daar is dan Villa Sonneveld?
Nou, Villa Sonneveld is in 2000 gerestaureerd. En dat is echt een voorbeeldvilla geworden, omdat het een museumwoning nu is. Daar heeft een Rotterdamse Stichting Bevordering Volkskracht, ook uit de jaren 30,
zo klinkt het ook, hè?
Voortgekomen. En juist uit die elite van Rotterdamse industriëlen voortgekomen, zich over ontfermd. En als museumwoning naast het Architectuurinstituut gemaakt. En die heb ik helemaal mogen reconstrueren en herinrichten samen met het Nederlands Architectuurinstituut.
Doen deze gebouwen nog gewoon mee? Of is het echt geschiedenis?
Ze doen zeker mee, want bijvoorbeeld de Villa Bouvet tegenover Boijmans is door een particulier recent gekocht en helemaal geschikt gemaakt voor zijn kantoor. Maar het leuke daar was dat huis eigenlijk al de flexibiliteit van het staalskelet heel goed toont. Het huis is als een heel specifieke dokterswoning eigenlijk ontworpen. Nou, dat is al heel snel nadat de oorspronkelijke opdrachtgever eruit was gegaan veranderd. En door de loop der jaren heen heeft het zich aangepast aan heel verschillende gebruiken. Maar tegelijk heeft het wel zijn karakter behouden als een heel bijzondere compositie van vrije volumes die over elkaar heen steken.
Ja. Joris Morenaar, we zijn aan het einde van het uur. Tot slot wil ik nog wel even opmerken dat Leen van der Vlucht juist altijd het land had aan mensen die eerst met de idealen begonnen en het bouwen vergaten. Dat was zijn kritiek op veel andere architecten bij Siam, want anders dan zou dat in de war kunnen raken. Het boek Brinkman en Van der Vlucht Architecten van Joris Morenaar is uitgegeven door NAI 010. Dank Joris Morenaar. Dank wel voor het luisteren. Tot volgende week.
MUZIEK